Goedemorgen allemaal. Bedankt Gert voor de mooie voordienst. Ik ga lezen uit Lucas 12. Lucas 12 vanaf vers 13. Maar ik wil eerst even bidden. Ik ging bijna beginnen. Ik wil eerst even bidden. Heren, we danken u voor uw woord, heren. We danken u voor uw woord waarin we kunnen grasduinen, waarin we kunnen studeren. Waarin u zich kenbaar maakt, Heer, voor ons. Dank u dat u geen God bent ver weg, maar dichtbij, dat we u kunnen leren kennen door uw woord. Heer, we hebben u gezongen, Heer, dat we uw glorie willen zien, dat we u willen leren kennen. Heer, en daar dient het moment voor. Nu, mijn voorbereiding bestaat waarschijnlijk uit een mengeling van zinvolle woorden die van u komen en minder zinvolle woorden die van mezelf zijn. En dan wil ik u bidden, Heer, dat u de zinvolle woorden die van u komen echt wilt laten landen in onze harten. En dat u de minder zinvolle woorden die van mij komen wilt vertalen, Heer, naar zinvolle woorden. Naar zinvolle dingen die ook mogen landen in ons hart, Heer. Zodat dit niet iets is dat het ene oor inkomt en het andere oor uitgaat. Maar dat het echt mag landen, Heer. Want het is ons verlangen dat uw koninkrijk wordt gebouwd, dat uw wil wordt gedaan. En dat uw naam wordt verheerlijkt. En het is mijn gebed, Heer, dat volgende half uurtje daar echt aan bijdraagt. Door uw genade, Heer. Amen. Dus Lucas 12 vanaf vers 13. En iemand uit de menigte zei tegen hem, dat is Jezus, Meester, zegt tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tegen hen een gelijkenis en sprak, Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, Wat zal ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan? En hij zei, Dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en groter bouwen, en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, Ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren, neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen, en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Nu, de bedoeling van deze prediking is stil te staan bij een paar opvallende zaken hier in dit Bijbelgedeelte, met als bedoeling beter te begrijpen wat Jezus eigenlijk wilt ermee zeggen, om dan dit toe te passen in ons leven. Nu, de structuur ligt een beetje voor de hand. Er is eerst een aanleiding, de structuur van het Bijbelgedeelte. Hè. Eerst is er een aanleiding, iemand stelt een vraag, Jezus reageert daarop, maar dan draait Jezus zich naar de hele menigte, niet meer alleen naar die persoon die de vraag heeft gesteld, maar naar heel de menigte, en hij geeft dan onderwijs, een gelijkenis, met op het einde een besluit. Ja. En ik wil nu stukje per stukje lezen en daar een aantal dingen uithalen. We beginnen bij de aanleiding en Jezus' reactie, dus vanaf vers 13 en een stukje van vers 15. En iemand uit de menigte zei tegen hem, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, dus Jezus draait zich naar de menigte, hij zegt tegen hen, tegen de menigte, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Nu, ik vind Jezus' antwoord op de vraag een beetje naast de kwestie. Uiteraard heeft Jezus wel de autoriteit om een uitspraak te doen over het verdelen van die erfenis. De aarde is van hem en alles wat erin is. Dus uiteraard kan Jezus iets zeggen over hoe dat die erfenis moet verdeeld worden, heeft Jezus daartoe de autoriteit. Maar dat is niet Jezus zijn keuze. Jezus' keuze is dat hij niet antwoordt naar de woorden van de man, naar de daden van de man, maar dat Jezus gaat antwoorden naar het hart van de man. Ja? En Jezus merkt hebzucht in het hart van die man en daarop gaat hij reageren. Ja, nu, delen is uiteraard een goed principe. Vooral als je aan de kant staat van de minder bedeelde, is het een goed principe dat andere mensen met u delen. Ja. Maar de vraag is dan, waarom wil jij dat die mensen met jou delen? Wat leeft er in jouw hart dat maakt dat jij vraagt aan mensen om te delen met jou? En in het geval van de man hier, in dit verhaal, in dit stukje, is dat hebzucht. En daarom ga Jezus geen antwoord geven op de vraag zelf, van zeg tegen mijn broer dat hem de erfenis moet delen, maar Jezus spreekt de man zelf aan op zijn hebzucht. Ja. Een belangrijke les wat mij betreft daarin zit dat wij ook moeten proberen te reageren naar het hart van de mensen in de plaats van alleen maar naar de woorden of naar de daden. Dat betekent uiteraard niet dat woorden en daden altijd moeten goedgekeurd worden, maar kijk eens voorbij de uiterlijke dingen van de woorden en de daden van de mensen en kijk eens naar wat er omgaat in het hart. Wat maakt dat die woorden of die daden er zijn? Bijvoorbeeld met uw partner, Renike in mijn geval. Hè? Waarom reageert zij soms geprikkeld? Ja. Het is eigenlijk omgekeerd. Ik ben eigenlijk altijd degene die geprikkeld reageert. Hè? Maar waarom reageert zij soms geprikkeld? Als ik direct geprikkeld terug ga reageren, en dus reageer op haar woorden, op haar gedrag, dan maak ik de zaken alleen maar erger. Want zij reageert geprikkeld, ik reageer geprikkeld, zij gaan nog meer geprikkeld zijn, en voordat we het weten, staan we 2 dagen stom tegen elkaar. Hè? Maar als stel naar een Inka geprikkeld reageert, en ik ga met zachte woorden naar haar hart proberen die prikkel weg te nemen en dat brandje in haar hart te blussen, ja, dan ga je Renenka gezegend zijn door mijn zachte woorden en dan gaat dat geprikkeld zijn weg zijn. Ja? Dus omdat ik gereageerd heb naar haar hart in de plaats van naar haar, naar de dingen die ze zegt of naar de dingen die ze doet. Hetzelfde geldt voor onze kinderen. Waarom gedragen onze kinderen zich soms ongepast? Waarom zijn ze soms stout? Nu, als ze stout zijn, is het de gemakkelijkste oplossing om ze op straf te zetten. Dan zijn we daar ineens vanaf. Maar dat is niet gereageerd naar het gedrag. Ja? En als we ze op straf zetten, kan het dus ook gevaarlijk zijn, omdat we het misschien wel erger maken, omdat we ze niet aanpakken op hun hart, maar omdat we ze aanpakken naar hun woorden, naar hun gedrag. Het is vaak efficiënter om het hart te benaderen dan de woorden of het gedrag te benaderen. Ja? En dat doet Jezus hier dus ook. Hij reageert niet op wat de man vraagt, hij reageert op wat er in de man zijn hart zelf zit. Ja, en dan keert Jezus zich dus naar de menigte in vers 15 en hij begint met onderwijs te geven. Dus terug vers 15. En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Toen ik dat las in het begin, vond ik dat een raar vers, want opeens haalt Jezus hier het leven erbij. De man stelt een vraag over een erfenis en Jezus begint over het leven. Maar het is geen raar vers. Het gaat erover dat, hoeveel dat wij ook bezitten, het allerkostbaarste dat we hebben, is ons leven zelf, is nooit ons bezit. Ja. We hebben ons leven gekregen, dat is niet ons bezit. We hebben daar niet voor gekozen, we hebben dat niet gekocht, we hebben niet beslist, ik ga nu leven. Dat is, op een gegeven moment bedenkte bij jezelf, ah ja, tja, kijk, ik leef, ik ben hier. Dat is iets dat je gekregen hebt, dat is niet iets waar dat je naar gevraagd hebt. En dat is iets dat je ook weer gaat moeten afgeven. Ja? En het allerkostbaarste is dus ons leven. Ja? Hoeveel dat we ook bezitten, hoeveel dat we ook hebben, het allerkostbaarste dat we hebben zal nooit ons eigen bezit zijn. Dat is ons leven. Nu, een gevolg daarvan is dat dat lijnrecht tegenover het recht op euthanasie staat of het recht op abortus. Want als ons leven niet ons eigen bezit is, dan is het niet aan ons om te kiezen wanneer ik aan mijn einde kom en hoe. Of als mijn leven niet mijn bezit is, is het ongeboren leven in de buik van de mama ook niet ons bezit en kunnen wij ook niet kiezen van we gaan dit laten geboren worden of niet. Ja. Een tweede gevolg is dat als het leven niet van mij is, van wie is het dan wel? Wie heeft daar dan recht op mijn leven? Aan wie geven we het? Aan wie gaan we het moeten teruggeven? In Lucas 9 staat, Iedereen die zijn leven wilt behouden, die zal het verliezen. Lucas 9, vers 24 en 25 is dat voor degenen die het graag opzoeken. Iedereen die zijn leven wilt behouden, die zal het verliezen. Iedereen die zijn leven wilt verliezen, wilt afleggen omwille van Jezus, die zal het juist behouden. Wat is er het nut van om rijkdom te vergaren en de wereld te winnen en onbeperkte rijkdom te hebben, als daarmee uw leven, uw ziel, schade leidt? Ja? Nu, het leven is het allerkostbaarste, maar is niet van onszelf. In vers 16 gaat Jezus dan verder en begint hij aan de gelijkenis. Daar staat: en hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: het land van de rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Nu, uiteraard is er niks mis met rijk zijn. Er is niet per se iets mis met goed uw zaken beheren. Om er is niks mis met te rusten, te eten, te drinken en vrolijk te zijn. Maar, Prediker 11 gaat daar ook een beetje over. Psalmenspreuken, Prediker 11, vers 9. Daar staat: verblijd u, jongeman, in uw jeugd. Laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de weg van uw hart en volg wat uw ogen zien. Maar, staat daarbij, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. En de laatste vers van Prediker, daar staat: God zal elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Dus er is geen probleem op zich met rijkdom, met uw zaken goed beheren, met rusten, eten, drinken, vrolijk zijn, maar hoe gaan wij om met die rijkdom? En als wij ooit verantwoording moeten gaan afleggen van wat we gedaan hebben, kunnen we dan zonder vrees verantwoording afleggen over hoe dat wij met onze rijkdom zijn omgegaan? Nu, als ik het heb over rijkdom, dan denk dat de helft van de zaal hier denkt aan zijn buur die rijker is dan hemzelf. Die denkt van: die moet dat weten, want die gaat niet goed om met zijn rijkdom. Maar, wij hier in het Westen, wij horen bij de paar procent rijkste mensen van heel de wereld. Als Jezus dan spreekt over rijkdom, heeft hij het niet over rijkdom naar Belgische maatstaven. Hij heeft het over rijkdom naar wereldwijde maatstaven. En als wij dan bij de paar procent rijkste van de wereld horen, dan zijn wij gewoon rijk. Ook al zijn wij niet rijk naar Belgische maatstaven, wij zijn wel rijk als je dat vergelijkt met de rest van de wereld. Ja? En kunnen wij dan zonder vrees verantwoording afleggen bij God over de manier waarop dat wij met onze rijkdom zijn omgegaan? Nu, bij die man in de gelijkenis zat het helemaal verkeerd. Ja, vers 20. Maar God zei tegen hem: dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen, en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Dus de ziel van de man wordt opgeëist. Dat is niet zijn eigen bezit. Het wordt opgeëist. En de vraag die wordt gesteld is dan: hoe zit het met uw erfenis? Wat laat je achter en voor wie is het? Nu, voor wie is die erfenis, is misschien een iets minder belangrijke vraag. Belangrijker is misschien de vraag: wat laat je achter? Wat voor erfenis laat je na? Is dat een materiële erfenis of is dat een geestelijke erfenis? Ja? Wel, als we ons leven krampachtig proberen vast te houden, dan gaan we bij ons sterven alles verliezen. En de erfenis die we dan nog achterlaten, zijn alleen maar materiële zaken. En hoeveel materiële zaken dat ook kunnen zijn, het stelt eigenlijk niks voor. Maar als we ons leven, omwille van Jezus, kunnen afleggen, dan gaan we bij ons sterven het ultieme leven, het eeuwige leven, in de plaats krijgen. En hoe zit het dan met onze erfenis? Ja, die kan deels materieel zijn, maar dat heeft geen belang, wat we materieel achterlaten. Ons erfenis gaat dan geestelijk zijn, met een eeuwigheidswaarde. Dat is de reden waarom dat hier die rijke man dwaas wordt genoemd. Omdat hij zijn leven niet heeft afgelegd. Hij heeft zijn leven krampachtig proberen vast te houden. En zijn ziel wordt opgeëist, hij is alles kwijt, hij wasstelt zijn erfenis nog voor. Hij heeft schatten verzameld voor zichzelf op de aarde. En daarom wordt hij dwaas genoemd. Hij is niet rijk in God, want hij heeft geen schatten verzameld in de hemel. Het besluit van dat stukje onderwijs van Jezus is dus, hoe rijk we ook zijn, het allerkostbaarste is ons leven en is nooit ons bezit. En dat maakt dat iemand die heel rijk kan zijn, toch dwaas wordt genoemd, omdat hem zijn rijkdom op de verkeerde plaats heeft verzameld. Of omgekeerd, iemand kan heel arm zijn, maar toch wijs worden genoemd, omdat hij zijn rijkdom op de juiste plaatsen heeft verzameld, namelijk bij God. De vraag is dan natuurlijk, hoe werkt dat? Hoe kan dat, rijk zijn in God? Hoe zit dat? Wel, iedereen kan rijk zijn in God. Dat is het potentieel voor iedereen. Iedereen kan rijk zijn in God. Als we geloven, als we wedergeboren zijn, dan kunnen we rijk zijn in God. Maar de zonde zit die rijkdom soms een beetje in de weg en zit ook het besef van die rijkdom in de weg. En dat maakt dat we een beetje in een vicieuze cirkel terechtkomen. Ja, aan de ene kant hebben we de zonde, de ikgerichtheid, ja, die ervoor zorgt dat ons besef van de rijkdom die we hebben in God vertroebeld is. Dat we dat niet meer te goed zien. Ja? Waardoor dat we dat besef niet hebben hoe rijk dat we eigenlijk zijn in God, gaan we terug meer ikgericht zijn met de bedoeling van die rijkdom dan te vergaren hier op de wereld, op de aardse manier. Waardoor dat we nog minder gaan beseffen hoe rijk dat we eigenlijk zijn in God, waardoor dat we nog meer ons best gaan doen om het zelf te vergaren. En dat maakt dat je dus een vicieuze cirkel terechtkomt. Ja? En die vicieuze cirkel, die zon, die vertroebelt dus het zicht op de realiteit. Ja? Wij zijn rijk in God, maar de zonde vertroebelt dat zicht. En wat gaan we doen? We denken dat we meer en meer dingen gaan moeten doen om rijk te worden in God. Maar God wil dat juist geven. Het is niet iets dat wij moeten doen. Het is iets dat God wil geven. Alleen moeten wij God de ruimte geven om het aan ons te geven. Ja? En mogen we hem niet tegenhouden met onze zonde. Een aantal teksten in de Bijbel gaan over dat thema. Nu, ik wil kort drie teksten aanhalen en daar drie vragen bij stellen. Die gaan over eigenlijk over waar staan wij nu op dit moment in dat proces van God de ruimte geven en rijk te zijn in hem, of God tegen te houden met onze zonde en onze rijkdom zelf proberen te vergaren. Ja, dus drie teksten met drie vragen. De eerste tekst is Matteüs 6. Een stukje uit de bergreden. Niet bang zijn om mee te bladeren naar Matteüs 6, want ik kom toch niet meer terug op Lucas 12. Vanaf vers 19. Lucas 6, vanaf vers 19. Verzamel geen schatten voor u op de aarde. Voilà. Waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel. Voilà. Waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus daar waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De vraag daarbij is dus, waar gaat ons hart naar uit? Zijn dat aardse dingen? Zijn dat spullen waarvan de wereld ons wijs maakt dat we die echt nodig hebben om gelukkig te zijn? Een grote tv, een chique gsm, een nieuwe auto, een groter huis? Of gaat ons hart uit naar het koninkrijk? Wel, waar ons hart naar uitgaat, waar ons hart naar verlangt, laat zien waar dat je uw schatten aan het verzamelen bent. Is dat op de aarde bij aardse dingen, of is dat in de hemel bij hemelse dingen? Waar uw hart naar verlangt, laat zien waar je uw schatten aan het verzamelen bent. Dan Matteüs 12, vanaf vers 33. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Addergebroed, roept Jezus. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. De slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Hier staat in vers 34, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Wij zeggen, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. He, dat is, komt dus hiervan. Ja? En we hebben dus, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Met andere woorden, de woorden die wij gebruiken, zeggen iets over waar ons hart mee bezig is, en die zeggen iets over waar we onze schat aan het verzamelen zijn. Ja? Dus de woorden die je gebruikt, zeggen iets over waar zijn we nu eigenlijk onze schat aan het verzamelen. Ja? Belangrijke vraag is dan, de tweede vraag, wat voor woorden spreken wij? Als collega's klagen over de directie, wat voor woorden spreken wij dan? Als ons kinderen ruzie maken, wat voor woorden wringen we daar dan tussen? Als onze partner niet doet wat je eigenlijk verwachtte, wat voor woorden gebruiken we dan? Zijn dat woorden die gaan over aardse dingen, of zijn dat woorden die gaan over het koninkrijk? Ja? Slechte woorden, getuigen van een slecht hart, bewijzen dat je je schat aan het verzamelen bent op een verkeerde plaats, op een aardse plaats, en dat gaat dus tegen u gebruikt worden in het oordeel, is wat daar staat. Lucas 18 dan. Lucas 18 voor de derde tekst, vanaf vers 18. En een leidinggevende vroeg hem en zei, Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei, Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, Nog één ding ontbreekt u, verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Dus waar uw schat is, daar zal uw hart zijn, en ook waar uw hart is, dat bepaalt wat voor daden dat je doet. Dus de daden die je doet, zeggen iets over waar je hart naar uitgaat, en dat zegt iets over waar dat je je schat aan het verzamelen bent. En heel veel van de daden van die jonge man hier in dit stukje, die zijn al goed. Hij houdt zich aan veel geboden. Maar er is één ding dat hij extreem moeilijk vindt. En dat laat zien waar zijn hart naar uitgaat. Al die geboden, dat ging prima. Maar zijn geld afgeven, dat achterlaten, dat was veel lastiger. En dat laat zien waar zijn hart naar uitging. Dat geld stond in de weg tussen hem en God. En de betekenis is dus niet dat wij alles moeten verkopen en ons geld moeten uitdelen. De betekenis voor ons is dat wij moeten wegdoen wat tussen God en ons instaat. Ja, en sommige dingen zal dat gemakkelijker zijn, daar zijn we minder aan gehecht. Bij andere dingen zal dat veel moeilijker zijn. Maar het zijn net die moeilijke dingen die we moeten weglaten, omdat die laten zien waar ons hart echt naar uit gaat. Hè, en die laten zien waar dat we onze schatten aan het verzamelen zijn. Nu, als je die moeilijke dingen kunt weglaten, dat is het bewijs van een echt geloof. Want een geloof handelt niet vanuit de aardse zichtbare dingen die je opmerkt, maar geloof doet u handelen met een blik op de eeuwigheid, met het hemelse, met de eeuwige zaken. En als je dus kunt handelen los van het zichtbare en uw geld, maar kunt handelen met uw blik op de eeuwigheid, met het hemelse, is dat een bewijs dat uw hart gericht is op het koninkrijk en dan zijn er dus schatten aan het verzamelen in de hemel. De derde vraag is daarom, wat zeggen onze daden over ons hart? Wat zeggen onze daden over ons geloof? Waarmee vullen wij onze vrije tijd? Waarmee vullen wij onze momenten van rust? Hoe gedragen wij ons op ons werk, op school, ten opzichte van onze partner, ten opzichte van de kinderen, ten opzichte van onze vrienden? Hoe gedragen wij ons? En spreken de daden die wij doen van een hart dat rijk is in God? Spreken de daden die wij doen van het verzamelen van schatten in de hemel. Tot slot wil ik deze dingen toepassen op Jezus, aan de hand van twee Bijbelteksten van Paulus. De eerste staat in 2 Korinthe. 2 Korinthe hoofdstuk 8. De context daar is dat Paulus oproept tot vrijgevigheid aan de christenen in Korinthe. En in die oproep tot vrijgevigheid komen we bij vers 9, dus 2 Korinthe 8 vers 9. Daar schrijft Paulus: want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dus wij zijn rijk in God, omdat Jezus in onze plaats arm is willen worden. We hebben een God die je wilt geven. God wil ons deel laten hebben in die rijkdom. God wil ons uitermate boven alles zegenen. Maar wij moeten hem de ruimte geven om die zegen te ontvangen. En wij mogen hem niet tegenhouden met onze zonde. Maar God is een God die je wil geven. Daartoe is Jezus arm geworden. Jezus is arm geworden, net zodat wij als mensen rijk kunnen zijn in God. In Filippenzen 2 vertelt Paulus iets gelijkaardig, maar met andere woorden. Ik denk dat een stukje is dat Wouter vorige week ook heeft voorgelezen. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Heeft Jezus schatten verzameld in de hemel? Ja, dat zal nog eens niet. Hij heeft niet alleen die schatten daar verzameld, hij heeft ons ook laten zien hoe dat dan moet. Hij heeft de gedaante van een slaaf aangenomen. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geweest tot in de dood. Met andere woorden, hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zijn leven afgelegd en zijn hart was volkomen bij God. De woorden en de daden die Jezus heeft gedaan, die getuigden altijd van een rein hart, van een hart dat God volledig toegewijd was. En daarom heeft God Jezus uitermate verhoogd boven alles wat er leeft. Ons leven is groter dan alles wat we kunnen bezitten. Maar Jezus is nog oneindig veel groter dan het leven zelf. En wat we dus nodig hebben om rijk te zijn in God, is dat we Jezus kunnen volgen. Dat die gezindheid die bij Jezus was, ook bij ons is. Minder van onszelf en meer van Jezus. Dat is wat we nodig hebben om echt rijk te zijn in God.